Ontzettend fijn om zo die lofliederen te mogen zingen. Moeten we eigenlijk een worship ochtend of avond. Dat mag voor mij, zou dat mogen doorgaan. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, dat een week of twee geleden kwam het nieuws dat een bekende christelijke auteur zelf bekende dat hij al best wel een lange tijd een overspelige, een buitenechtelijke relatie had gehad. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Toen ik dat hoorde, dat schokte me enorm. Dat heeft een enorme impact op mij gehad. En ik weet niet hoe het begonnen is. Maar over één ding kun je zeker zijn. Dat zijn vrouw of iemand uit de gemeente, een oudste, die waren er niet bij. Maar stel je nou eens voor dat er tussen die man en die vrouw, die niet zijn vrouw was, dat er geen één-op-één contact is geweest. En dat er altijd iemand van die andere twee, of zijn vrouw zelf, of iemand uit de gemeente er altijd bij was geweest. Zou hij het dan hebben gedaan? Nee, natuurlijk niet. Maar het punt is, al die tijd was er iemand bij. God was bij hem. God was daar en zag hoe die begeerte tussen die man en niet zijn vrouw, hoe die ontvlamde. God was daar en hij zag vol verdriet hoe zijn kind afgleed. Zoals God over zijn eigen volk zegt in Jeremia 16, 17. Want mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor mijn aangezicht niet verborgen. En hun ongerechtigheid kan zich niet voor mijn ogen verhullen. God zegt hier zelf, alles speelt voor mijn ogen zich af. Niets is voor hem verborgen. En de afgelopen keren hebben we in deze serie preek over het vrezen van God, hebben we gekeken naar de kenmerken van iemand die God vreest. We zijn begonnen met te kijken naar de kenmerken van God. En die maken, zeg maar, dat ons vervult met vrees. En halverwege hebben we de omslag gemaakt en zijn we gegaan kijken naar mensen die God vrezen en naar kenmerken van hen. En kenmerken, zoals we die hebben gezien, die zo wezenlijk zijn dat die hun weerslag hebben op het hele leven van iemand. En we hebben gezien de vorige keren dat zo iemand die God vreest zich onderwerpt aan Gods gezag. En we hebben ook gezien dat iemand daarnaast probeert om op elk gebied van zijn leven of haar leven God te gehoorzamen. En vanmorgen gaan we stilstaan bij een derde kenmerk. Namelijk dat iemand die God vreest, heel het leven leeft in het bewuste besef van Gods aanwezigheid. En ik heb heel bewust gekozen voor bewust beseft van Gods aanwezigheid. Want het is namelijk zo dat wij in Gods aanwezigheid leven, of ons dat nu bewust zijn of niet. Dus de kern ligt vanmorgen bij het bewust zijn en leven met en in Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid is een onveranderlijke werkelijkheid. Dat is een feit, dat staat vast. En waar het om gaat is dat wij ons bewust beseffen dat ons hele leven, dat die in Gods voortdurende aanwezigheid plaatsvindt. En David zegt hierover in Psalm 139, vers 7 tot 10. Waar, Heere God, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Als iemand die God vreesde, wist David diep van binnen dat hij nooit buiten Gods voortdurende aanwezigheid was. En de Bijbel die leert ons dat God oneindig is en dat God alomtegenwoordig is. En dat laatste begrip, die alomtegenwoordigheid, dat is beïnvloed door het Latijnse woord omnipresentia. En dat betekent letterlijk aanwezigheid overal. En deze twee kenmerken, Gods oneindigheid en Gods alomtegenwoordigheid, die zijn verwant, die zijn, hangen met elkaar samen, maar toch zijn ze ook heel verschillend. En de ene, Gods oneindigheid, de oneindigheid van God, dat drukt uit dat God alle ruimte en alle grenzen overstijgt. God is, simpel gezegd, groter dan alle ruimte en alle grenzen. Terwijl zijn alomtegenwoordigheid uitdrukt dat hij op elk punt in die ruimte aanwezig is met zijn hele wezen. Dat klinkt abstract. En dat is het misschien ook. En ik denk dat je dat het beste kunt begrijpen. Ik kan dat het beste begrijpen aan de hand van een voorbeeld. Toen ik aan deze preek werkte, zat ik in onze woonkamer aan de eettafel. En als ik me dan aan het uiteinde van de eettafel vooroverleun en mijn armen helemaal uitstrek, dan kan ik vanaf het uiteinde van de tafel het voorstuk van de tafel aanraken. Ja? Maar wat ik niet kan, ik kan niet achter en voor de tafel tegelijkertijd zijn. Ik kan het wel aanraken vanaf achter, maar ik kan niet voor en achter tegelijkertijd zijn. God kan dat wel. God is zowel achter de tafel als voor de tafel aanwezig. En dat op elk moment. Niet door, zeg maar, en dat is met alle eerbied gezegd, zijn armen uit te strekken, maar met zijn hele wezen. God is voor en achter. God is altijd en overal aanwezig. In ons huis, voor en achter de tafel. God is in het dorp waarin ik woon. Maar ook in het hele universum, in zijn hele universum. En toen ik dat zo neers opschreef, toen was ik aan het denken van hoe groot is dat universum? Toen ben ik eens wat gaan zoeken naar de meest ver afgelegen ster zoals wij die hebben waargenomen. Die ligt vanaf het dorp, ik heb het ook even gemeten met Google Maps, hoe ver is dat vanaf mijn dorp, Heithuizen, naar de meest ver afgelegen ster die we hebben kunnen waarnemen. Hou je vast. Dat is zo ver dat dat licht van die ster heeft er meer dan 12,9 miljard jaar over gedaan om Heithuizen te bereiken. En ik wist eerlijk gezegd niet meer of dat nou 12,9 miljard lichtjaren waren of jaren. Maar ik denk dat het voor ons niet zoveel uitmaakt. Zelfs daar, op die ster, is God in zijn ondeelbare wezen aanwezig. Net zoals dat hij bij mij in mijn huis was. Ik hoop dat je het voor je kunt stellen, want ik kan het niet. Ik kan me er niets bij voorstellen. En dat is Gods oneindigheid. In zijn inwijdingsgebed voor de tempel, Salomo mocht de tempel voor de Heere God bouwen. En toen hij dat gedaan had, bad hij een inwijdingsgebed. En Salomo, even voor de duidelijkheid, hij wordt gezien als de meest wijze mens ooit op aarde. En hij erkent in dat gebed Gods oneindigheid. En dat gebed kennen we. Dat is in 1 Koningen 8, vers 27 vind je daar. En daar zegt Salomo, maar zou God, eigenlijk stelt hij een vraag, zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te minder dit huis dat ik gebouwd heb. Nou, dat is dus Gods oneindigheid. En zijn alomtegenwoordigheid die komt daaruit voort. En het drukt uit dat hij steeds, voortdurend, altijd, onafgebroken bij ieder van ons aanwezig is. Dat is wat we David daarnet zo in Psalm 139 zagen zeggen over God. En ook wij, ook waar wij ook zijn, zegt David, u bent daar. Dat is die alomtegenwoordigheid. God is tegelijkertijd bij mij, terwijl ik aan de preek aan het werken was in de woonkamer. En mijn vrouw, ik geloof dat Peter op dat moment in de badkamer was. Maar ook als ik onderweg ben en in het vliegtuig en naar een ander land ga. En dan is God net zo goed bij mij op dat moment als bij Peter thuis. En in Jeremia 23, vanaf vers 23, vind je die twee kenmerken van de Heere God, zijn oneindigheid en zijn alomtegenwoordigheid, in één adem genoemd. Daar spreekt de Heere God zowel over zijn oneindigheid als over zijn alomtegenwoordigheid. En daar zegt God: ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien, spreekt de Heere? Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere? Weet je, als we het hebben over Gods alomtegenwoordigheid, dan is er één kant aan Gods alomtegenwoordigheid die we heel vaak over het hoofd zien. Dat alom, dat woordje alom, heeft betrekking niet alleen op waar, op welke plaatsen dat God is, maar ook op hoeveel van hem op die plaats is. Alom is niet alleen waar en op welke plaatsen dat God allemaal is, maar ook op hoeveel van hem op zo'n plaats is. Ik bedoel, God is niet alleen op alle plaatsen aanwezig, maar hij is ook volledig aanwezig op elke plaats. God is in zijn volledige wezen hier vanmorgen bij ons, in ons midden. Maar hij is ook in zijn volledige wezen op ditzelfde moment aanwezig bij onze broeders en zusters die in China in het geheim samenkomen. Dezelfde God, op dezelfde plaats, op dezelfde tijd. En die alomtegenwoordigheid van God, dat is het vertrekpunt voor de preek van vanmorgen. Het leert ons dat God altijd alles ziet en altijd bij ons is. Anders gezegd, wij kunnen nooit buiten Gods aanwezigheid zijn. En het is onmogelijk dat iets aan Gods aandacht ontsnapt. Wij kunnen ons voor elkaar verbergen. Ik kan iets wat ik heb gedaan proberen te voorkomen dat je het ziet. Maar dat is voor God is dat onmogelijk. Spreuken 15 vers 3 zegt het zo. De ogen van de Heere zijn op elke plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gaande. En dat is dat derde kenmerk waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken. Van iemand die God vreest. Dat iemand, zo iemand, in het besef is dat waar je ook bent of gaat, dat God daar is. En als je daarvan bewust bent, dat God voortdurend aanwezig is, zou dat op een of andere manier jouw gedrag, mijn gedrag en mijn keuzes moeten beïnvloeden. Het vrijblijvende, simpel gezegd, is er vanaf. Als je beseft dat je elk moment van je leven, dat je die doorbrengt in de aanwezigheid van de Almachtige, van de Schepper, de Alomtegenwoordige, de Alwetende God die alles ziet. Weet je, die schrijver, die bekende christelijke schrijver waar ik het in het begin over had, die kwam het toe om toe te geven aan zijn begeerte naar een andere vrouw dan zijn eigen, omdat hij zich niet bewust was van Gods aanwezigheid. En als hij er al wel aan gedacht heeft, moet hij het genegeerd hebben of het hebben weggestopt. Maar weet je, genoeg over die man. Want wie hier vanmorgen kan van ons zeggen dat je je altijd bewust bent van Gods aanwezigheid? En dat je nog nooit God en zijn aanwezigheid genegeerd hebt? Want als jij ooit een keer op de snelweg op de rem van je auto hebt getrapt om af te remmen, omdat je ergens in een ooghoek een flitspaal hebt gezien of een verdekte politieauto, dan reed jij zonder het bewuste besef van Gods aanwezigheid. Want we hebben niet een politieagent nodig of een flitspaal om politieagent te zijn. God is altijd bij ons. En misschien herinner je dat vroeger wel eens tegen jou werd gezegd, er werd wel eens tegen mij gezegd, je moet zondags en door de week moet je dezelfde persoon zijn als je niet in de kerk bent. Maar weet je dat dat pas het begin is? Dat is pas het begin. Als jij God vreest, dan zou jij elk moment van de dag, elk moment van de week dezelfde moeten zijn. Niet alleen zondag en door de week. Elke dag, elk moment, als jij je bewust beseft dat je elk moment van je leven in Gods aanwezigheid leeft. Dat God alomtegenwoordig is, wil zeggen dat er nooit één moment in je leven is geweest of nog komen zal dat je niet in Gods aanwezigheid leeft. Elk moment, al voor de geboorte af, zegt de Bijbel, dus al toen je nog bij je moeder in je moederschoot was, tot en met je laatste ademtocht. En weet je, mijn gebed voor mijzelf en voor jou, voor jullie is dat wij een gewoonte mogen gaan ontwikkelen, dat we ons hier voortdurend zeg maar van bewust zijn, beseffen dat wij in Gods aanwezigheid zijn en dat we ons hierdoor laten leiden. Dat dat bepalend is in de keuzes die je maakt, wat je wel en niet doet. Weet je, heb ik koning David aangehaald, het voorbeeld. En uit zijn psalmen, niet alleen uit psalm 139, maar ook uit andere, kun je opmaken dat David had dat besef. Dat bewuste besef van Gods voortdurende aanwezigheid. Neem die psalm 139 nog eens een keer, 2, vers 2 en 3. Daar zegt hij, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Dus die God die het universum geschapen heeft, alles wat daarin is, alles wat erop is gemaakt heeft, die de sterren heeft gemaakt en hun in hun baan heeft geplaatst en die dat daar toezicht op houdt, diezelfde God, zegt David hier, die let op elke beweging die wij maken. God heeft aandacht voor alles wat ik doe. God ziet het als ik vluchtig naar links kijk om naar iemand te kijken of naar iets wat daar gebeurt. God hoort elk woord wat ik fluister, wat niet bedoeld is dat jij of iemand anders dat hoort. En iemand die God vreest, is er van bewust dat God elk detail, hoe klein, hoe minuscuul ook, dat God dat kent en dat God daarvan weet heeft. En ik stop hier even. Ik heb nu eigenlijk twee beelden van de Heere God gegeven. Ik heb een beeld van de Heere God geschetst vanuit Gods woord. Van God die, zeg maar macro, alles groot. Ik heb jullie verteld van het voorbeeld van die ster. En misschien zeg je, dat kan ik geloven. Ik geloof in zo'n God. Maar die God die jij net beschrijft, die bezig is en kent en betrokken is bij al die kleine details van mijn leven, daar heb ik moeite mee. En ik wil je een vraag stellen. En dat is dezelfde vraag die ooit eens aan Albert Einstein is gesteld. Albert Einstein, een van de belangrijkste natuurkundigen uit de menselijke geschiedenis. Hij kreeg de volgende vraag gesteld. Geloof jij in God? Misschien is dat, zeg jij, ja, ik geloof in God. Maar dan komt de vraag, geloof jij, en dat was de vraag die Albert Einstein gesteld kreeg, geloof jij in een persoonlijke God? Een God die zich met het lot en de daden van mensen bezighoudt. Van Einstein weten we dat hij dacht dat God inderdaad een rol heeft gehad in het ontstaan van het universum. Dat was er volgens hem, dat kon er niet toevallig zijn. Maar, zei hij, en dat heeft hij letterlijk zo gezegd, hij gelooft niet in een persoonlijke God. Andere woorden, Einstein geloofde niet in de God van David. Niet een God die alwetend is. Een God die nabij is. En een God is die betrokken is. En een van de redenen waarom dat dit belangrijk is, is dat als jij bewust beseft dat God alomtegenwoordig is, altijd bij je is, dan werkt dat als een rem op de verleiding tot zonde. Het kan je tegenhouden als je beseft op zo'n moment dat er verleiding is om toe te geven aan de verleiding. Maar dat betekent niet dat je in een voortdurende angstgreep zit. Dat je zeg maar bang bent dat God je tussen aanhalingstekens zal pakken. Zo van, nu heb ik je. Maar het betekent wel dat we willen leven zoals God dat van ons vraagt. Omdat God alles ziet, alles hoort wat we doen en zeggen. En omdat God altijd bij ons is, zou alles wat we doen gedaan moeten worden vanuit vrees voor hem. Weet je, ik wil nu een paar hele praktische voorbeelden daarvan geven, hoe dat in de praktijk werkt. Bij de Israëlieten, als zij een huis kochten of verkochten, dan moest dat, en dat heeft de Heere God laten vastleggen in het Oude Testament, in zijn woord, Leviticus 25 vind je dat, zoek dat thuis maar eens op. Daar staat dat moest vanuit vrees voor God. Elke vastgoedtransactie moest gebeuren onderling vanuit een houding van vrees naar God toe. Nog een ander voorbeeld. Leviticus 19, 14. Daar vind je een waarschuwing over hoe wij moeten omgaan met medemensen met een lichamelijke handicap. Daar zegt de Heere God in Leviticus 19, u mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. Merk hierop dat die waarschuwing om een dove niet te vervloeken en geen struikelblok voor de blinde te leggen, dat is gegeven in het kader van vrezen van God. Die dove, die hoort niet. Die hoort niet zichzelf iemand vervloeken. Maar God wel. En de blinde ziet niet dat er een struikelblok voor hem wordt neergelegd. En ziet ook niet wie het doet, maar God wel. En uit al deze alledaagse voorbeelden kun je zien dat heel het leven, zelfs bij de meest zeg maar, eenvoudige, gewone dingen, dat we moeten leven vanuit een houding van vrezen van God. In het bewuste besef dat God alles ziet en alles hoort wat wij doen. Maar weet je, hier stopt het niet. God ziet niet alleen en hoort niet alleen alles wat wij doen. De Bijbel zegt dat God zelfs onze gedachten kent. Psalm 139, vers 2 en 4 zegt, u begrijpt van verre mijn gedachten. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, u weet het alles. En Psalm 44, 22, dat zegt dat God ook weet wat in het hart verborgen ligt. En Jeremia 17, 10, daar zegt de Heere God, ik, de Heere, doorgrond het hart en beproef de nieren. En waar hier staat nieren, er staat in de grondtekst een term, een begrip, en dat wordt in het Engels als mind vertaald, gedachten. Leven dus in het bewuste besef van Gods aanwezigheid betekent dus daarom ook dat we leven in het bewuste besef dat God elke gedachte van ons hart kent. En ik heb soms gedachten waarvan ik blij ben dat jullie ze niet kennen. Ik zou me schamen als jullie al mijn gedachten zouden, niet nu, misschien, maar andere gedachten. Ik heb soms gedachten van jaloezie. Dat ik dingen wil hebben. Afgunst, wrok, begeerte. Gedachten die ik niet eens aan mijn vrouw zou willen delen. Of aan mijn beste vriend. Maar de Bijbel zegt, God kent ze. Precies zoals dat ik ze denk. En Hebreeën 4, vers 13 zegt het heel duidelijk. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. De Hebreeënbriefschrijver zegt hier dat wij rekenschap moeten gaan afleggen van elke zondige gedachte die je hebt. En de Heer Jezus zegt hierover in Matteüs 12, vers 36. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Nou, ik vind dit, en ik kon er geen ander woord voor vinden, ik vind het onthutsend om te beseffen dat deze verantwoordelijkheid niet alleen geldt voor wat ik doe en wat ik zeg, voor mijn woorden en daden, maar dat dat zelfs gaat voor mijn gedachten. En dus iemand die God vreest, die weet dat God alle gedachten kent, let daarom niet alleen op wat je doet, maar ook op wat je denkt. En ook Salomo waarschuwt hier ons voor in Spreuken 4:23. Hij zegt daar, bescherm je hart. En het woord, het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met hart, dat verwijst doorgaans voor ons hele bewuste persoon, ons hele wezen. Ons denken, onze emoties, onze geweten, onze wil. Dus wat hij hier zegt is, bescherm je gedachten boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Salomo waarschuwt ons vanmorgen om onze gedachten te bewaken. En Paulus zegt het in 2 Korinthe 10 vers 5 zo. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus spreekt hier over het gevangen nemen van gedachten. Gevangen nemen, dat betekent dus dat het niet vanzelf gaat. Dat is, je moet iets doen, je moet actie ondernemen. Die gedachten, die komen vanzelf. Maar dat gevangen nemen en het brengen tot gehoorzaamheid aan Christus, dat is iets wat jij moet doen, dat vraagt iets van je. En die uitdrukking, de beeldspraak hier, dat komt voort uit oorlogsvoering. Het beeld wat Paulus hier gebruikt, dat wil eigenlijk zeggen dat iets wat tegen jou werkt, jouw gedachten, die neem je gevangen, zodat het geen kwaad meer kan doen. En dat is de ene kant. Maar het beheersen van onze gedachten, van ons denken, dat kent ook nog een andere kant. We moeten zowel omgaan met negatieve, met zondige gedachten. Daar hebben we net wat voorbeelden van gezien. Maar we moeten ook ons denken vullen met goede, met Godvrezende gedachten. En de beschrijving van Paulus die we vinden in Filippenzen 4:8 is daar een heel fijn model voor. Hij zegt daar, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenwaardig is, bedenk dat. Dus wat hier gebeurt is, Paulus legt eigenlijk een lat voor onze gedachten, legt die neer. En ik hoop dat je ziet hoe hoog dat die lat ligt. Die ligt super hoog. En als ik dat, toen ik dat zo aan het lezen was en ook in de voorbereiding en nu misschien bij jou, ik voelde me daar erg ongemakkelijk bij. Als ik terugdenk aan mijn gedachten en dan langs deze lat leg, ik ben bang dat mijn gedachten meer dan eens tekortschieten bij dit ideaal dat Paulus hier geeft. Maar weet je, tegelijkertijd vroeg ik mij ook af, durven wij de lat lager te leggen? Deze norm die Paulus hier stelt, durven wij die, zeg maar, durven we tevreden te zijn met een lagere norm dan deze? Als je beseft dat God elke gedachte van ons kent en dat elke gedachte die je hebt, dat die in Gods aanwezigheid is? Nee. Weet je, ik heb vanmorgen helaas niet de tijd om hier nu diep op in te gaan. Maar toch wil ik één ding noemen. Hoe doe je dat nu? Hoe bescherm je je gedachten? Maar het is gewoon niet makkelijk. Ik vind het niet makkelijk. Als je in de wereld om je heen kijkt, de dingen die je hoort, dat zijn vooral dingen die eigenlijk volledig indruisen, ingaan tegen wat Paulus hier zegt. Dat zijn met name dingen die niet eerbaar zijn, dingen die niet rein zijn. Je hoeft maar naar het nieuws te luisteren, of een film op te zetten, of een serie op tv te kijken. En dat lijkt precies het tegenovergestelde, dat lijkt het normale te zijn. Dus om je te helpen, je gedachten rein te bewaren, wil ik je meenemen naar Johannes 17. En dan vanaf vers 15. En daar zien we dat de Heer Jezus bidt. En de Heer Jezus bidt daar tot God zijn Vader. En hij zegt daar, in Johannes 17, vanaf 15. En ik laat jullie eerst een klein stukje zien. Ik bid niet, dus Jezus bidt en zegt tegen de Heere God, Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dus ja, wat dat zeggen wil is, de Heere God heeft jou in deze wereld geplaatst. En je moet in deze situatie, moet je keuzes maken. Jezus vraagt niet aan God om ons hier uit te nemen. Maar, en dan zegt Jezus, maar dat u hen bewaart. Dat is het tweede gedeelte. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. En dan zegt Jezus, de volgende, heilig hen, Vader. Dat wil zeggen, Heere God, houd hen heilig, ons heilig, in deze onheilige wereld. En dan komt het hoe, de volgende sheet. Door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus wat ik hier vanmorgen over wil zeggen is dit. Als jij je gedachten rein wilt bewaren, in de wetenschap dat God jouw gedachten kent en hoort, gebruik de waarheid. En Gods woord om je gedachten heilig en rein te bewaren. Ken zijn woord, verdiep je erin en vul je gedachten ermee. Oké, terug naar waar we gebleven waren. God ziet en hoort niet alleen alles, God kent ook onze gedachten. Maar ook hier stopt het niet. Het gaat nog verder dan dat. Gods kennis van ons gaat zelfs dieper dan het kennen van onze gedachten. Gods kennis van ons reikt tot onze motieven. De redenen waarom dat we dingen doen en zeggen en dingen denken. 1 Kronieken 28 vers 9 zegt, want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Weet je, soms kun je de juiste dingen doen, goede dingen doen, maar om een verkeerde reden. En soms heb je meerdere redenen omdat je iets goeds doet. Een mengeling van goede redenen en minder goede, verkeerde motieven. Soms kan het zijn dat je oprecht iemand wilt helpen, of dat je voor een goed doel iets wilt doen, maar stiekem toch ook zelf goed voor de dag wilt komen. En weet je, soms zijn er van die motieven waar we ons niet eens zelf bewust van zijn. Bewust zijn dat we gemengde motieven hebben. Naast de goede ook slechte, verkeerde motieven. Maar de Bijbel zegt, God ziet onze motieven. Zelfs die motieven die wij niet zien. Paulus bijvoorbeeld zegt hierover in 1 Korinthe 4, vers 4 en 5. Hij zegt daar, want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd tot de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens, de motieven, van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Paulus zegt, mijn geweten is zuiver. Hij was zich van niets bewust. En toch erkent hij hier publiekelijk dat hij verborgen motieven kon hebben waar hij zich misschien niet van bewust was. En weet je, als iemand als Paulus dat al heeft, ik denk dat wij onszelf en ik ook moeten vragen aan God, Heere, als er verkeerde motieven in mijn leven zijn, laat ze mij zien. Die motieven die ik zelf nog niet heb opgemerkt. En het belangrijkste is om te beseffen dat alles van ons, niet alleen elk woord, niet alleen elke daad, het ding wat je doet, maar ook elke gedachte, ja zelfs de achterliggende motieven, dat die voor God als een open boek open liggen. Maar dat feit, dat gegeven, dat wij voortdurend in Gods aanwezigheid leven, dat zou niet alleen vrees voor hem teweeg moeten brengen. Niet alleen vrees, maar dat zou tegelijkertijd ook bemoedigend moeten zijn. Bemoedigend dat je weet dat God er altijd is. Weet je, we keken eerder al naar Psalm 139. En misschien toen we het lazen is je opgevallen dat David in die psalm een overgang maakt van in vers 7 dat hij zegt dat hij niet kan vluchten voor Gods aanwezigheid. Dus daar zit iets negatiefs in. Hij zou willen vluchten, maar hij kan niet vluchten. En dat is in vers 7. Maar dan in vers 10, je ziet het vers nog even staan, vers 7, hij kan niet vluchten voor Gods aanwezigheid. Maar dan in vers 10, daar spreekt hij over die rechterhand van God die hem vasthoudt. Zoals een ouder de hand van een kind, zeg maar, vasthoudt, stevig vasthoudt om het te leiden en te beschermen tegen gevaar. Dus wat we hier zien is dat David overgaat van Gods waakzame aanwezigheid, vers 7, naar Gods beschermende aanwezigheid. Vrees en bemoediging. Weet je, toen onze kinderen klein waren, en dat is al even geleden, en we waren dan bijvoorbeeld in een ruimte waar heel veel mensen waren. Kans groot was dat we ze bijvoorbeeld kwijt zouden raken, of dat we een hele drukke, gevaarlijke straat moesten oversteken. Dan was ik er niet tevreden mee dat zij mijn hand vasthielden. Nee, wat ik op zo'n moment zeker van wilde zijn, is dat ik hun hand vasthield. En weet je, zo, dat is ook het beeld dat we van God hebben. Hoe God met ons omgaat, zoals de Bijbel dat geeft. God is blij, God is verheugd, om zo te zeggen, als wij onze hand uitstrekken en in zijn hand leggen, weet je, om onze afhankelijkheid naar hem te laten zien. God is daarmee verheugd. Hij is daar blij over. Maar tegelijkertijd, of ik hem nou wel of niet mijn hand in zijn hand leg, zegt David, God houdt mij vast. Zijn rechterhand zal mij vasthouden. Maar weet je, er is nog meer goed nieuws over Gods voortdurende aanwezigheid in ons leven en zijn kennis van ons. Namelijk dat ondanks alles wat God weet, ondanks alles wat God ziet, dat hij ons lief heeft. De Bijbel legt uit dat God koos ons in Christus uit. En dat deed hij al voor de grondlegging van de wereld. God wist op dat moment onze zonde al, die nog komen zou. God wist al elke onheilige gedachte die jij en ik zouden hebben. Elk onvriendelijk woord die wij zouden uitspreken. Hij wist al dat wij en ik op onszelf gericht zijn, onze motieven. En toch koos hij ons uit. En God koos ons niet uit omdat hij wist dat dat zou ergens wel een keer goed komen. Maar God koos ons uit vanuit zijn goddelijke, soevereine liefde voor ons. En weet je, om die reden, alleen al om die reden, kunnen we volkomen open en eerlijk naar God toe zijn. Weet je, of dit nou de reden is, of de volgende, dat we namelijk weten, God weet alles al van ons. Dus waarom zouden we niet open naar hem zijn? En ik weet het. Ook ik heb dat vaak, dat ik bijvoorbeeld uit schuldgevoel. Ik weet dat God weet. Maar dan zeg ik, oh Heer, het is me weer niet gelukt. En dan probeer ik het te verstoppen. Of ik probeer er met God niet over te praten. Alsof het dan geen onderwerp van gesprek is. Maar van David weten we dat David die vrijheid heeft leren ontdekken. Erkennen dat het besef dat God alles van hem wist en toch van hem hield. En daarom zien we bijvoorbeeld in Psalm 139, vers 23, dat David gewoon zijn hart uitstort voor de Heere God. En hij zegt, Heere God, doorgrond mij. Hij zegt eigenlijk, Heere God, hier ben ik. Ga en doorzoek mijn nieren, mijn gedachten, mijn verstand. Hier ben ik. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Nou, voordat ik afsluit, heb ik nog één laatste vraag voor je. Ik begon deze preek met uit te leggen dat God omnipresent is, alomtegenwoordig. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, dat God alomtegenwoordig is voor onze relatie met hem? God is overal. Maar als je dat nou vanuit mij, vanuit onszelf kijkt, wat betekent dat nu voor mijn relatie met hem? Als God altijd aanwezig is, ben ik dan altijd automatisch in zijn aanwezigheid. Met andere woorden, kun je dat zomaar omdraaien. God altijd aanwezig en dus ik altijd aanwezig bij God. En het antwoord is ontkennend. Nee. Dat is tenminste niet wat je in de Bijbel vindt. En daarom sluit ik af met een oproep. Voor jou en voor mij. Om die aanwezigheid van God in jou en mijn leven, om die te bewaken. Pak nog één keer je Bijbel er nog eens bij. En ik neem je mee naar 2 Kronieken 15, hoofdstuk 15, vers 1 en 2. En dan lezen we het volgende. De Heer is met u. Daar hebben we het tot nu toe over gehad. De Heer is aanwezig. Hij is nabij. Maar nu komt het volgende. Aan Gods aanwezigheid in jou en mijn leven, daar wordt een voorwaarde aan gesteld. Laat de volgende sheet maar zien. De Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, zal hij door u gevonden worden. Maar als u hem verlaat, zal hij u verlaten. Weet je, het is waar dat God met zijn kinderen is. God zal jou nooit verlaten. Maar het bewijs dat wij zijn kinderen zijn, dat is dat hij in ons die waakzaamheid heeft gelegd dat wij hem niet willen verlaten. God zal je nooit verlaten, want wij zijn zijn kinderen. Maar het bewijs dat wij zijn kinderen zijn, is dat hij in ons die waakzaamheid heeft gelegd, zodat wij hem niet verlaten. En zo zien we dat naast dat God alomtegenwoordig is en dat het ons vervult met vrees, dat het ook troost biedt, bemoedigend is. We kunnen altijd zeker zijn van Gods onverdeelde aandacht. God hoeft niet te kiezen. Als Ruud vanavond met God bidt en praat, dan heeft hij dezelfde aandacht van God dan als dat Rob dat doet. We hoeven niet, we krijgen Gods onverdeelde aandacht. En het tweede is, we hoeven ook nooit in de rij te staan of om een afspraak te maken met God om bij hem te zijn. En als we dan bij hem mogen zijn, dan is God op dat moment niet bezig met een gebeurtenis ergens anders op de wereld. Hij heeft volledige, onverdeelde aandacht voor jou op dat moment. En om met de bekende woorden uit nummer 6, om daarmee af te sluiten. Nee, Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. En hij verheft zijn aangezicht over ons. Amen. Ik vraag het muziekteam om naar voren te komen en dan gaan we een verwerkingslied. Gaan we samen luisteren en je mag het meezingen. En dat zegt oh God, you're beautiful. En luister naar de tekst. En als de tekst van het lied zo is dat je dat vanuit je hart mee kunt zingen, zing het dan mee.